Want zoals ik al zei, Arjen Treuren is er niet. Maar we gaan natuurlijk wel het woord openen. En ik wil met jullie lezen uit Psalm 50. Ik zal hem eerst voorlezen. Psalm 50. Als het goed is, kun je hem ook meelezen. Een psalm van Asaf. De God der goden, de Heere, spreekt en roept de aarde. Van waar de zon opkomt tot waar hij ondergaat. Uit Sion, de volmaakte schoonheid, verschijnt God blinkend. Onze God komt en zal niet zwijgen. Voor zijn aangezicht verteert een vuur en rondom hem stormt het geweldig. Hij roept tot de hemel daarboven en tot de aarde om over zijn volk recht te spreken. Verzamel mij mijn gunstelingen die een verbond met mij sluiten door offers. De hemel verkondigt zijn gerechtigheid, want God zelf is rechter. Luister mijn volk en ik zal spreken. Israël, ik zal onder u getuigen. Ik, God, ben uw God. Niet om uw offers zal ik u straffen, want uw brandoffers houd ik voortdurend voor ogen. Toch hoef ik uit uw huis geen jonge stier te nemen of bokken uit uw kooien. Want al de wilde dieren in het woud zijn van mij. De dieren op 1000 bergen. Ik ken alle vogels van de bergen. Het wild van het veld is bij mij. Als ik honger had, ik zou het u niet zeggen, want van mij is de wereld en al wat ze bevat. Zou ik stierenvlees eten of bokkenbloed drinken? Offer dank aan God en kom aan de Allerhoogste uw gelofte na. Roep mij aan in de dag van benauwdheid. Ik zal u eruit helpen en u zult mij eren. Hoe durft u over mijn verordeningen... maar tot de goddeloze, zegt God. Hoe durft u over mijn verordeningen te vertellen en mijn verbond in uw mond te nemen? Want u haat de vermaning en werpt mijn woorden achter u weg. Ziet u een dief, dan loopt u met hem mee en uw deel is met overspelers. Uw mond gebruikt u voor het kwaad. Uw tong smeekt het bedrog aan bedrog. U zit daar en spreekt kwaad tegen uw broeder. U werpt een smet op de zoon van uw moeder. Zulke dingen doet u en ik zwijg. U denkt dat ik net zo ben als u. Ik zal u straffen en uw zonde voor uw ogen uitstallen. Begrijpt u toch, u die God vergeet. Anders verscheur ik en er is niemand die redt. Wie dank offert, zal mij eren. En wie de rechte weg gaat, zal ik Gods heil doen zien. Het is een psalm van Asaf. En Asaf is een leviet. En de levieten waren een stam die diende als priester in de tempel. Deze Asaf was ook een koorleider bij David. Hij was dichter, zanger en een ziener. Dus ook een ander woord voor een profeet. En hij spreekt dus profetisch. En dat wil zeggen dat hij spreekt geïnspireerd door de Heilige Geest. Om het volk te onderwijzen. Of om Gods hart zichtbaar te maken aan de mensen. En de psalmen, specifiek ook de psalmen, zijn ook wel een kanaal waarlangs God zijn gedachten en emoties zeg maar maakt, waar de mensen ook naar hem toe. Nou is het woord Gods geïnspireerde woord. Maar dat bevat verschillende lagen. En heeft ook allerlei dwarsverbanden. Je kunt het heel sec lezen, gewoon letterlijk wat er staat. En dat is goed. Maar soms denk je al, wat staat hier eigenlijk? Wat lees ik eigenlijk? En als je dan dieper gaat kijken, dan kom je allerlei dingen tegen. Die je denkt, oh wauw, dit is wat God bedoelt. En dan lees je telkens weer, ook al lees je hetzelfde, toch weer iets nieuws. De psalmen zijn daar een heel mooi voorbeeld van. Het heeft verschillende lagen. En ik wil met jullie vandaag deze psalm als het ware in stukjes gaan hakken. En daar naar kijken en daar daarna over bidden ook. En ik weet dat ik dan verschillende lagen niet ga pakken. Want daar is het gewoon veel te groot voor. Maar we pakken wel een stukje. En omdat we het met elkaar doen, normaal is er een spreker die bereidt wat voor en dan luisteren we. Maar nu doen we samen het woord over, en dat is ook een goed ding. Wil ik jullie vragen, iemand uit de zaal, om telkens een stukje te lezen. En dan zal ik dat kort toelichten en dan gaan we daarover bidden. Is er iemand die de eerste paar versen van, dat verschijnt ook hier zo meteen op de beamer, de eerste paar versen wil lezen? Dan kan je gewoon van het scherm aflezen. Is er iemand die dat wil doen? Kan ik lopen?
Een psalm van Asaf. De God der goden, de Heere, spreekt en roept de aarde, van waar de zon opkomt tot waar hij ondergaat. Uit Sion, de volmaakte schoonheid, verschijnt God blinkend. Onze God komt en zal niet zwijgen. Voor zijn aangezicht verteert een vuur. Rondom hem stormt het geweldig.
Dankjewel. God begint hier met zichzelf kenbaar te maken. De God der goden is ook wel vertaald met El Elohim. Ik leg deze even hier neer. Ik hoop dat het goed gaat, Wouter. El Elohim. En El Elohim betekent ook de machtige God. De machtige, niet een machtige God of een van de goden die aanbeden werd. Nee, de machtige God. En de Heere is ook wel Jehovah. Jehovah, in het Engels kan het grondwoord heel mooi vertaald worden met the existing one. Degene die werkelijk, de enige die werkelijk bestaat. God maakt dus een statement. Er is niemand zoals mij, zoals ik ben. Er is niemand die ook maar op mij lijkt. En God roept de aarde. Zoals hij ook Adam roept in de tuin. Adam, waar ben je? Kom tevoorschijn. En zo roept hij ook de aarde, de bewoners op de aarde. Kom tevoorschijn, kom voor mij staan. En Asaf spreekt hier profetisch. Hij ziet wat in de toekomst gaat gebeuren. Dat God, de Almachtige, uit Sion verschijnt. Wanneer Jezus terug zal komen, want dat komt hij, dan zal hij afrekenen met de antichrist, met de Satan en zijn gevolg, ieder die niet voor Jezus kiest. En onder andere in Zacharia lezen we dat Jezus vanuit Jeruzalem, vanuit Sion, zal regeren. Jeruzalem is Gods hoofdstad. Voor God is dat de belangrijkste stad op aarde. En Jezus verschijnt daar blinkend, stralend in al zijn macht, in zijn heerlijkheid, in zijn schoonheid. En als dat gebeurt, zegt God, dan zal ik spreken. Ik zal niet stil blijven, maar ik zal recht spreken. Ik zal noemen wat het is. Recht noem ik recht. En onrecht noem ik onrecht. En dan staat er voor zijn aangezicht verteert een vuur en rondom stormt het geweldig. In openbaringen lezen we over zegels, over bezuinen, over schalen. Die worden uitgestort over de antichrist en zijn gevolg. Dit zijn afschuwelijke oordelen. En die zullen een einde maken aan de macht van Satan op aarde. En in de grondtekst van dit woord wordt ook wel echt horrorachtige taferelen beschreven. Het heeft echt met een horror-effect te maken. Dus het is echt heel heftig. En dit is niet een beeld van een lieve herder die zijn schaapjes knuffelt. Maar God is heilig. Hij is de Almachtige. En bij hem kan geen onheiligheid zijn. Het is dus belangrijk dat we een goed beeld hebben van God. Hij is rechtvaardig en hij staat in het volste recht om onrecht de consequenties op te leggen. Hij is schepper, hij leeft en hij regeert. Tegelijk is hij genadig. En tegelijk is Jezus gekomen om de consequenties voor ons te dragen. En wanneer we dat aannemen en God willen volgen op zijn voorwaarden, op zijn termen, dan mogen we volledig zeker zijn van een leven met hem in eeuwigheid. Maar dat betekent niet dat God niet oordeelt. Want hier staat, God roept de aarde. Hij roept ieder die erop gewoond heeft en die erop woont naar zich toe. Wat heb je met je leven gedaan? Heb je voor mij geleefd? Heb je je leven neergelegd voor mij? Heb je gezien wie ik ben? Wil je mij leren kennen? Of ben je je eigen gang gegaan? En de kans is aanwezig dat zoals wij hier zitten, de meeste mensen Jezus hebben aangenomen en zeker zijn van een plek bij hem in zijn gezin. Maar dat wil niet zeggen dat God niet oordeelt. We mogen wel zeker zijn van zijn bescherming. Want als die oordelen komen, dan zal, weet je, net als Israël in Egypte beschermd was in een plek Goshen, waar de oordelen op de Egyptenaren niet kwamen, zo zullen wij beschermd zijn door God. Maar het is wel goed dat we de vrees des Heren kennen. En de vrees des Heren is een beetje een begrip wat uit de gratie is geraakt, omdat we dat verwarren met angst voor God. Maar het gaat over ontzag voor God. Beseffen wie hij is. De Almachtige. Hij is niet de buurman, niet onze knuffelvriend. Maar hij is wel heel dichtbij en heel betrokken. En hij onderzoekt ons leven ook van degene die voor hem gekozen hebben. Wat heb je met je leven gedaan? Want alles wat we hier doen, heeft effect op ons leven hierna met hem. En ik wil een moment nemen om samen te bidden. Als je alleen wil, mag dat. Als je met elkaar wil, is het ook mooi om samen te bidden. En niet een vraaggesprek met God te gaan voeren, maar hem te eren. We gaan nog een aantal keren bidden, maar dit moment wil ik specifiek pakken om hem te benoemen wie hij is. Heer, u bent de Almachtige. Heer, u bent de schepper van hemel en aard. U bent de Heilige. Dus laten we hem eren. Dus misschien wil je of naar elkaar toedraaien of dat zelf doen. Dan nemen we even een moment om te bidden. Over wat hierover staat. Jullie mogen je gebeden gaan afronden, want er gaan nog veel meer bidden. De volgende paar versen. Wie zou de volgende paar versen willen lezen? Achterin.
Tot de hemel daarboven en tot de aarde, om over zijn volk recht te spreken. Verzamel mij mijn gunstelingen die een verbond met mij sluiten door offers. De hemel verkondigt zijn gerechtigheid, want God zelf is rechter. Luister mijn volk en ik zal spreken. Israël, ik zal onder u getuigen. Ik, God, ben uw God.
Hier lezen we dat God zijn volk tot zich roept. En zijn volk, dat wil zeggen zijn mensen. Specifiek Israël, want Israël zal voor altijd een speciale positie hebben voor God. Maar ook ieder die gekozen heeft voor Jezus, ieder die gekozen heeft om hem te erkennen, om God te erkennen, roept hij bij zich. En het grondwoord voor gunstelingen hier kun je ook wel zien als heiligen, apart gezette mensen. Wanneer we Jezus aannemen als Heer en Redder, een God geloven van wie Hij is, leggen we ons leven neer voor Hem en Hij zet ons apart. Hij heiligt ons. Hoe bijzonder is dat? De God, de schepper van hemel en aard, zet ons apart en wil ons dus in zijn aanwezigheid hebben. En wanneer wij geheiligd zijn, kunnen we dus wel dicht bij Hem komen. En God heeft ons een verbond aangeboden. En een verbond is eigenlijk een overeenkomst tussen twee partijen. Dat zag je vooral vroeger heel veel. En het konden twee gelijke partijen zijn, maar het kon ook een sterke en een zwakke zijn. En die spraken met elkaar af voor elkaar in te staan. Als er wat gebeurt, dan bescherm jij mij en zo, zeg maar. En hier zegt God als de sterke, ik bied je een verbond aan. Ik bied je mijn verbond aan. Als wij voor Jezus kiezen, gaat het om meer dan dat we alleen geloven dat hij bestaat. Het gaat erover dat we ja zeggen tegen dit verbond. En bij een verbond horen offers. Er is een preek apart te houden over het verbond. Dat is prachtig. Daar is de tijd nu te kort voor, helaas. Maar bij een verbond horen offers. Jezus is voor ons het offer geworden. Een van de lagen van wat Jezus heeft gedaan is dat hij offer is geworden namens ons, waardoor onze zonden vergeven konden worden. Maar dat betekent niet dat er geen offers meer van ons verwacht worden, want wanneer je in een verbond stapt, dan heeft het ook een deel voor jou, voor de andere, voor de zwakke partij. In Psalm 51, vers 19, er spreekt God over de offers die hij vraagt. Er staat een gebroken geest, een verbrijzeld en verslagen hart. Een geest en een hart dat in stukjes ligt. Dat herkent, ik kan het niet zelf. Als mens bestaan we uit geest, ziel en lichaam. En God verlangt een relatie met een mens waarbij diegene elk deel van zichzelf aan God overgeeft. En gebrokenheid is niet pas als je in puin ligt. Maar het gaat over dat jij erkent dat je gebrokenheid bij je draagt. Dat je geboren bent met een zondige natuur. En dat Jezus jou een nieuwe levenslijn wil geven. Het grondwoord van gebroken heeft niet alleen het in stukjes liggen in zich, maar ook tot geboorte brengen. Wanneer je voor Jezus kiest, dan ontvang je wedergeboorte. Dan word je als het ware opnieuw geboren, een geestelijk nieuw leven. En met eeuwigheidswaarde. Maar het heeft ook in zich van wat doe je met dat nieuwe leven? Wat breng je voort in dat nieuwe leven? Niet alleen aannemen, dank u wel, wat goed is. Maar wat breng je nog meer voort in je leven? En in dit stuk van Psalm 50 vraagt God zijn geheiligden, zijn lievelingen, zijn gunstelingen om bij hem te komen. Hij zegt, ik zal recht spreken. En het recht werkt uit dat we vrijgesproken worden, omdat we apart gezet zijn. Luister, zegt hij, ik ben bloedserieus. Ik zal recht spreken over heel de aarde. Heel specifiek noemt hij hier dus Israël. Het is zijn volk vanaf het begin. Maar we hoeven niet bang te zijn dat God ons overslaat. Want in Galaten lezen we onder andere dat wij door ons geloof deel zijn geworden aan de belofte van Abraham. Israël zal altijd wel dezelfde plek blijven houden. Maar Israël en met jou, alle gelovigen. Ik zal onder jullie plechtig beloven, want het woord getuigen, wat je hier leest, kun je ook vertalen als bevestigen. Ik zal onder jullie plechtig bevestigen dat ik de sterke ben, zegt God. In het verbond en dat ik voor jullie insta. Ik zal mij houden aan alles wat in het verbond staat. Ik zal je niet in de steek laten. En ik wil nu een moment nemen om met elkaar God te danken. Spreek heel specifiek met elkaar je dank naar hem uit. Dank hem voor wat hij heeft gedaan. Heer, dank u dat u in uw grootheid ons heeft gekozen, mij heeft gekozen. Dank u, Heer, voor het offer dat u heeft gebracht, waardoor wij in het verbond deel kunnen hebben. Mag met elkaar weer even naar elkaar toedraaien. En dan gaan we straks weer verder met lezen. mogen je gebeden weer gaan afronden. Wie wil het volgende stukje lezen?
Niet om uw offers zal ik u straffen, want uw brandoffers houd ik voortdurend voor ogen. Toch hoef ik uit uw huis geen jonge stier te nemen of bokken uit uw kooien. Want al de wilde dieren in het woud zijn van mij, de dieren op 1000 bergen. Ik ken alle vogels van de bergen, het wild van het veld is bij mij. Als ik honger had, ik zou het u niet zeggen, want voor mij is de wereld en al wat zij bezat. Zou ik stierenvlees eten of bokkenbloed drinken, of verdank aan God en kom aan de Allerhoogste uw gelofte na. Roep mij aan in de dag van benauwdheid. Ik zal u eruit helpen en u zult mij eren.
Hier spreekt God over de offers die hij zelf gevraagd heeft aan de Israëlieten om te brengen. De rituelen. En dit deden ze zodat er bloed zou vloeien om vergeving van zonde te krijgen. Het klinkt dus best wel gek. Aan de ene kant stelt God die offers in. En aan de andere kant zegt hij, ik beoordeel, straffen kan ik zeggen als beoordelen. Ik oordeel daar helemaal niet naar. Ik kijk daar niet naar. Hij zegt, ik heb al die dieren al. Ik ken ze al. Alles wat op aarde is, is van mij. Ik heb het gemaakt. Dat is niet nieuw voor mij. Er is één ding dat ik niet heb. En dat is jouw hart. Je offers zijn nodig voor vergeving. Maar dat is niet nieuw voor mij. Wat speciaal is, is jouw hart. Dat wil ik hebben, daar verlang ik naar. En God geeft in een stukje ook aan hoe dit eruit ziet. Dankbaarheid aan God. Je aan je belofte houden die je hebt gedaan en daar niet van af te wijken naar God toe. En door hem aan te roepen in dagen van benauwdheid. Afhankelijk zijn dus van hem. Dan, zegt hij, zal ik je mij tonen als de sterke. Als degene die voor jou instaat. Die het voor je opneemt en die jou beschermt. En dat zal maken dat je mij nog meer leert kennen. Waardoor je nog meer ontzag van mij zult krijgen, maar ook nog meer liefde. Gods allergrootste wens is niet je harde werken. We zijn zelfs niet in staat om zelf offers te brengen. Om tot vergeving te komen. Gods allergrootste wens is dat je tijd neemt, dat je moeite neemt om hem te leren kennen. En dat zal een diepe dankbaarheid in ons opwellen. Dankbaarheid omdat hij zo groot is, zo machtig en toch zo dichtbij en zo betrokken. Vaak hebben we nog het gevoel dat we het heel goed moeten doen voor God. Dat we moeten presteren, dat we moeten verdienen. Maar dat is niet wat God blij maakt. Hij wil jouw hart. Hij wil jouw keus voor hem. Hij wordt blij van jouw ja die een ja is. Hij heeft een onveranderlijke keus voor jou gemaakt. En hij vraagt van je dat je ook een onveranderlijke keus voor hem maakt. Hij wil je totale afhankelijkheid. Als het goed met je gaat. En als je in het nauw zit. Als je in een benauwdheid zit. Als je geen kant meer op kunt. En dan kiest om te kijken naar hem omhoog. Ik recht mijn ogen op naar de bergen. Van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heer. Die hemel en aarde gemaakt heeft. Psalm 121. Ik wil graag een moment nemen om dat we ons hart tonen aan God. Dat we zeggen, hier is ons hart, Heer. Je mag het hebben. Het is helemaal van u. Dus je mag of met elkaar of voor jezelf een moment tijd nemen om God je hart te tonen. En neer te leggen wat erin zit en wat je aan hem wil geven. Laten we een moment tijd nemen. Thank you. Neil, mag je je gebed weer afronden? Dan gaan we naar het ene laatste stukje uit deze psalm. Wie wil het ene laatste stuk lezen?
Maar tegen de goddeloze zegt God: hoe durft u over mijn verordeningen te vertellen en mijn verbond in uw mond te nemen? Want u haat de vermaningen en werpt mijn woorden achter u weg. Ziet u een dief, dan loopt u met hem mee en uw deel is met overspelers. Uw mond gebruikt u voor het kwaad. Uw tong smeet bedrog aan bedrog. U zit daar en spreekt kwaad tegen uw broeder. U werpt de smet op de zoon van uw moeder. Zulke dingen doet u en ik zwijg. U denkt dat ik net zo ben als u. Ik zal u straffen en uw zonde voor uw ogen uitstallen.
Ja. Zoals God net liet zien wat het betekent dat we ons hart aan hem geven, laat hij hier zien wat het betekent dat we dat niet doen. Wat betekent goddeloos zijn. Iemand kan zich gelovig noemen. Kan Gods verordeningen in zijn mond nemen, zijn verbond in zijn mond nemen. Alsof hij daaruit leeft en toch niet met zijn hele hart bij God horen. Ook zie je hier weer dat God het hart belangrijk vindt. Wat leeft daar werkelijk in? God biedt zijn verbond aan ons aan als de sterke. Waarbij hij bescherming belooft, een relatie belooft. En van ons vraagt hij dat wij zijn woord doen. Dat we ons houden aan datgene wat hij belangrijk vindt. Waar hij waarde aan hecht. Wat goed is in zijn ogen. Zodat we groeien in wie hij ons gemaakt heeft. Zodat we groeien in een passende relatie met hem. En bijgestuurd kunnen worden. En die vermaning is ook nodig. Bijsturen, vermaning. Zodat we groeien. En ik ken zelf die vermaning van God. Onlangs heeft God nog mij aangesproken op iets in mijn leven dat ik niet op orde had. En het gekke is, als mensen je corrigeren, dan voel je altijd toch een beetje afgewezen. Maar als God dat doet niet, dat is zo bijzonder, dan voel je je juist gezien door God. Dat is echt heel gek. Dus Gods vermaningen zijn niet naar, die zijn eigenlijk heel fijn. Want je weet, als ik hier aan werk, dan groei ik nog meer naar hem toe. Wanneer we met onze mond zeggen te geloven, maar dat daar niet naar leven, dan zijn onze woorden niks waard. Er wordt gesproken over een dief steelt en soms lijkt dat voor ons niet zo spannend. Koekje uit de koektrommel. Dat kan misschien dan nog, maar uit de winkel wordt het wat lastiger. Maar toch noemt God stelen in de 10 geboden. Wanneer je steelt, doe je het tegenovergestelde van wat God doet. Je neemt iets weg van iemand. En God voegt toe aan mensen. Liefde, waarde, voorziening. Ook overspel wordt hier genoemd. Iets wat genoemd is in de 10 geboden. Je verscheurt namelijk een verbond. En dat gaat dwars tegen Gods hart in. God hecht zoveel waarde aan een verbond. En hij wil dat wij dezelfde waarde daaraan toekennen. Het gaat erom of je betrouwbaar bent. Is je ja, ja? Kan iemand van jouw hart op aan? Kan God van jouw hart op aan? Een ander kenmerk wat hier genoemd wordt, zijn de woorden die je spreekt. Je kunt iemand maken en breken met je woorden. In Spreuken 18, daar staat dat dood en leven zijn in de macht van de tong. Je kunt onbetrouwbaar zijn door iemand zwart te maken, door te liegen, te roddelen. En naar iedereen kan dat, maar heel specifiek noemt God hier je familie, je broer. Geestelijke familie ook. Hoe praat je over je familie? Hoe praat je tegen je familie? Hoe praat je tegen je geestelijke broers en zussen in de gemeente of misschien in een andere groep van de grote gemeente van Jezus? God hecht de hoogste waarde aan relaties. En door je woorden kun je daar dwars tegenin gaan. En dat beoordeelt God als goddeloosheid. Hij wil dat we goed spreken en toevoegen zoals hij ook doet. En God spreekt goddeloos aan. Je denkt dat ik dezelfde ben. Maar dat komt omdat je mij niet kent, zegt God. Je zegt dat je mij kent. Maar je hebt geen relatie met mij. Anders zal je wel anders leven. Ik zwijg nu, maar dan komt het moment dat ik moet gaan benoemen wat ik zie. Dan benoem ik recht als recht en onrecht als onrecht. En misschien moet je wel bekennen dat je ook wel eens roddelt. Dat je ook wel eens kwaad spreekt. Dat je misschien wel eens iets hebt afgenomen van iemand. Dat betekent niet dat je meteen uit het verbond ligt. Als je dat met God gesloten hebt. Het vraagt wel bekering. Het kan ook zijn dat je je realiseert, heb ik ooit al werkelijk ja gezegd tegen dat verbond? Of heb ik alleen gezegd, ik geloof wel dat die bestaat? Ook dan heb je genadetijd, want God zwijgt nog. Er is tijd nu om ons te bekeren. Er is tijd om een werkelijk ja te geven aan God de Sterke, die ons verbond aanbiedt. Tijd om het in orde te maken met God en om ons een ja te benadrukken. En ik wil nu een moment gebedstijd nemen om onszelf neer te leggen voor hem. Te onderwerpen, Heer, vergeef me waarin ik misschien tegen u ben ingegaan. Of Heer, misschien moet ik al bekennen dat ik nooit werkelijk ja tegen u heb gezegd. En dat wil ik bij deze doen. Dus dat mag je ook samen doen, maar mag je ook alleen doen voor jezelf. Tijd met God nemen. Onderwerp je aan hem. We gaan toe naar het laatste stukje. Wie wil de laatste twee versen lezen?
Niemand begrijpt dit toch? U die God vergeet, anders verscheur ik. En er is niemand die redt.
Wie dank offert, zal mij eren. Wie de rechte weg gaat, zal ik Gods hel doen zien.
Dank jullie wel. Hier wordt Gods hart zichtbaar. Hij wil ieder mens dicht bij zich hebben. Hij smeekt haast hier, begrijp dit toch. Verzoen je met mij, want ik zal recht gaan spreken. Ik weet dat ik moet afrekenen met het kwaad, maar ik wil dat je bij me bent. Bekeer je, want anders, ik moet kwaad kwaad noemen. En ik wil niets liever dat er zoveel mogelijk mensen bij mij komen. Erken wie ik ben. Kijk naar mij. Geef je hart aan mij, dan zul je mij zien, zegt God, zoals ik ben. En dan zal je hart overlopen van dankbaarheid. En daaruit volgt vanzelf dat je wilt doen wat ik vraag van je. Daaruit volgt vanzelf dat jij jouw deel zal doen van het verbond. En als je dat doet, dan hoor je bij mijn gezin. Dan ben je deel van mij. Dan zul je voor altijd bij mij zijn. En ik wil tot slot een moment nemen om God te vragen. Heer, wilt u die liefde die u voelt naar mensen die u nog niet kennen. Wilt u mij die liefde geven? Wilt u mij uw perspectief geven voor de mensen om mij heen, misschien zelfs van naar jezelf, maar ook de mensen om je heen, Gods perspectief. Zodat ook die liefde in ons is en zal doorstromen. Dus we nemen nog één moment tijd om te bidden daarvoor. Dat mag je samen doen of alleen.